Psalm 16, vers 11. Goedemorgen. Een pareltje. Echt zo'n tekst om aan de muur te hangen. En daar zegt de schrijver, een klein noot van David staat erboven. Ik lees alleen vers 11, omwille van de tijd. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor eeuwig. Ik moet een vers nog een keer lezen, er staat zoveel moois in. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor eeuwig. Dit vind ik zo'n ongelooflijk mooie tekst. Ik zou amen kunnen zeggen. En gewoon vragen van, geniet nu eens van die geweldige woorden. Want wat eigenlijk daar gebeurt, is dat David en door David heen God ons uitnodigt om daar naartoe te gaan. Om over die weg van het leven te gaan naar de vreugde die voor Gods aangezicht is. En er staat niet gewoon vreugde, maar overvloed, overvloeiend veel vreugde. En God nodigt ons mensen uit, gelovigen uit, om daar te komen. Om in de kern van die vreugde te stappen en daar te zijn. Het allerbelangrijkste wat God aan een mens kan opdragen, is daar zijn, in de vreugde van God. Niet allerlei dingen voor hem doen en heel actief zijn, maar christen zijn betekent in de eerste plaats naar hem toe gaan en van God genieten. In zijn vreugde komen, die overvloeit. En het wemelt in de Bijbel van teksten, en ik zou u een uur daarbij bezig kunnen houden en langer, van mensen die daarnaar snakken. Die dat met allerlei woorden laten zien dat ze uit maar één ding willen. Dat is daar zijn waar die vreugde van God te vinden is. Een van die teksten is bijvoorbeeld uit Psalm 73, vers 25. Waar de schrijver zegt, en lees u maar gewoon mee op het bord, op het scherm. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Al zou mijn vlees en hart bezwijken, mijn hart de rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. De schrijver zegt, ik begeren. Nou, begeren is een heel sterk verlangen om daar te zijn waar God is. Of die bekende Psalm 42, gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u. Begeren, smachten. Eén uit het Nieuwe Testament. Het Koninkrijk der Hemel is als een schat verborgen in een akker die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en hij koopt die akker. Die persoon heeft ontdekt wie Christus is en hij denkt, het zal me worst zijn wat ik bezit. Alles wil ik kwijtraken en verkopen om die schat tot mijn eigendom te kunnen krijgen. En de Bijbel wemelt van Bijbelgedeelten en woorden die dit laten zien. Die laten zien wat God ten diepste bij mensen teweeg brengt. God verlangt ernaar dat jullie hier vanmorgen naar die vreugde van God toe gaan. Dat je niet denkt, ik moet van alles en God wil van mij van alles. Dat is ook zo. Maar het eerste wat God van je vraagt is, geniet van mijn overvloed van vreugde. En dat doet hij met woorden als lieflijkheid, begeren, smachten, blijdschap, verlangen, verrukking, hunkeren, heerlijkheid. Allemaal woorden die laten zien dat wij mensen geroepen zijn om naar God toe te gaan en daar onze vervulling van vreugde te vinden. Een paar jaar geleden wees iemand me op een boek van John Piper, Vreugde in God, misschien kent u het. En wat hij zegt is, God wordt het meest verheerlijkt als jij je het meest in hem verheugt. En toen ik dat voor het eerst las, dacht ik, nou, dat moet ik nog maar eens zien. Maar dan gaat hij met je mee door de Bijbel heen, van het Oude Testament tot het laatste boek van het Nieuwe Testament. En je ontdekt, dat is echt wat God ons vraagt. God wordt het meest verheerlijkt als wij onze vreugde, onze blijdschap, onze verrukking, ons begeer, ons hunker, ons smachten, als dat gericht is op zijn heerlijkheid. En eigenlijk is dat het voornaamste en eigenlijk het enige doel wat God zijn kinderen meegeeft. Kom in mijn vreugde en besef dat daar eigenlijk het begin is van al het andere. Als je in de Bijbel gaat zoeken wat God voor bedoeling had met de schepping, dan zie je dat er maar één doel was met de schepping, dat God daardoor verheerlijkt zou worden. Dat zijn vreugde groter zou worden. Als je in de Bijbel gaat kijken naar het doel wat God heeft met het volk Israël, dan ontdek je tot je verbazing dat God dat heeft gedaan tot zijn heerlijkheid, zodat zijn vreugde daar groter door zou worden. Als je gaat zoeken waarom God de gemeente heeft geroepen, dan is dat maar met één doel, opdat zijn heerlijkheid, zijn vreugde groter zou worden. Als je in de Bijbel op zoek gaat naar het doel van de komst van de Heer Jezus Christus, dan ontdek je dat het enige doel van de komst van Christus is de heerlijkheid van God de Vader. Wij denken vaak andere dingen. Wij denken hij kwam om ons leven te geven, om ons zonde te vergeven. En dat is waar. Maar daarboven, het allereerste en voornaamste doel was de heerlijkheid en de verheerlijking van God. En waarom ben jij geroepen? Waarom ben ik hier? Ook met één doel. Om God te verheerlijken. Om te doen wat de psalm staat, zegt. Om naar hem toe te gaan over dat pad van leven. En om in de dichte nabijheid van God ontdekken dat daar zo ongelooflijk veel vreugde is. Overvloed van vreugde. En dat betekent niet dat je leven opeens zonder zorgen en zonder ziekte en zonder narigheid is. Dat betekent dat je juist in die zorg en in die druk en in die moeite bij een plek komt waar je ontdekt dat daar vreugde is. Dat er heerlijkheid is. Omdat God dat uit wil delen. Zo'n mooie tekst uit Romeinen 11 die zegt, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit hem, hij heeft het bedacht. Hij is de ontwerper. En ook door hem, hij is ook de uitvoerder, de architect. En het laatste zegt tot hem, tot zijn eer, tot zijn eerlijkheid. En u en ik, wij zijn geschapen om onze vreugde te vinden in die heerlijkheid. Om te smachten, om te verlangen, om te hunkeren, om daar te zijn. En als je dat niet doet, dan zegt de Bijbel, dan mis je je doel. En dat is de zonde. Zullen we de Bijbel ons laten spreken? Als er iemand bij de Heer Jezus komt, dan zegt hij in Matthäus of in Lucas 10... Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen, te beërven? En dan zegt de Heer Jezus, gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met geheel uw kracht. Met andere woorden, het enige wat ik van je vraag, het eerste wat ik van je vraag, is om hem lief te hebben. Om je vreugde, om je heerlijkheid in hem te zoeken. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Met andere woorden, je vreugde, je liefhebben, je hunkering mag eigenlijk maar op één plek tot zijn volle ontplooiing komen, en dat is in mijn nabijheid. En dan een tekst waar je van kunt schrikken. Indien iemand de Heere niet lief heeft, hij zij vervloekt. Je vreugde vinden in God, God liefhebben boven alles, hem verheerlijken is dus geen vrijblijvende optie, waar de ene christen beter in is dan de ander. Maar God liefhebben en je vreugde vinden in hem is een opdracht. Het is niet alleen maar hem kiezen, het is niet alleen hem toebehoren, het is niet alleen maar God gehoorzamen. Het is niet alleen maar de leerstellingen uit de Bijbel kennen, het is niet alleen maar behouden zijn, maar daarbovenuit komt die ene opdracht van God om je vreugde te vinden in hem, boven alle andere dingen. Om hem lief te hebben boven alles wat hier op aarde lief te hebben is. En dan heb ik opeens een probleem. En ik denk u ook. Want als deze tekst waar is, en ik geloof dat het waar is. En als God zegt dat je hem moet liefhebben boven alle dingen. Dat je vreugde moet vinden in hem. Dan zit ik echt met een probleem. Een levensgroot probleem dat voor mijn deur staat. Want dat verlangen heb ik heel vaak niet. En u ook niet. Bij ons staat niet altijd bovenaan de lijst. Ik wil dicht bij hem zijn om die vreugde te proeven. Ik wil uit die overvloed van vreugde wil ik leven. Ik wil hem lief hebben boven alles. Ja, we zingen het wel en we zeggen het wel vroom tegen elkaar. Maar het staat lang niet altijd boven op ons lijstje. En de vraag is dan, wat kun je nu doen als je die vreugde en die liefde voor God boven alles niet vanzelf hebt? Liefde kun je niet maken. Je kunt niet dwingen om tegen iemand te zeggen, je moet die ander lief hebben. Daar zit gevoel bij, daar zit emotie bij. Dat is niet alleen maar een kille beslissing van het verstand. Hoe kun je van een vonkje een vlam maken? Hoe kun je nou een verlangen krijgen dat je zegt, ik wil boven alles mijn vreugde vinden in hem. Alles op aarde kan me gestolen worden. Als ik zou moeten kiezen, dan wil ik maar één ding. Hem lief hebben boven alles. En dan staat er in die tekst, gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. De Bijbel zegt dat er twee wegen zijn. Er is een weg naar het leven, maar vers 10 zegt er is ook een andere weg. Want daar staat in die psalm, want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Van nature, en u weet het allemaal, ik zeg u niks nieuws, staan we op een andere weg. Staan we op de weg die naar het dodenrijk gaat. Staan we helemaal niet op de weg die naar het leven voert. En John Piper zegt, en ik vond het wel een heel mooi beeld, hij zegt, eigenlijk is ieder mens op deze wereld een reiziger op de Titanic. Alle generaties voor ons en de generatie waarin u leeft en zij die na ons zullen komen, als de Heer nog niet gekomen is, die zijn op reis op de Titanic. En misschien reis je eerste klas met heel veel luxe en overvloed. Wordt alles voor je klaargezet en hoef je maar te wenken en het is er. Misschien zit je ergens onderin het schip, derde klas. Klein, bedompt, somber, slecht eten. Maar in wat voor klas je ook zit, we zitten allemaal op datzelfde schip. En we gaan allemaal diezelfde kant op. Op weg naar die geweldige ijsberg waar we op een dag tegenaan zullen knallen. En of we nu beseffen of niet, de Bijbel is er heel helder over. Die zegt, er komt een dag onvermijdelijk dat elk mensenleven tegen die geweldige ijsberg van Gods toren op zal gaan. En hoe sterk het schip ook is en hoe luxe of hoe arm je op dat schip ook je leven leeft, dat schip zal ten onder gaan. De mensen aan boord leefden misschien de meeste heel vrolijk op los. Als je het weekend kijkt om je heen, dan hebben de mensen heel veel plezier. En ze maken er het beste van, want je leeft maar één keer. En weinig mensen beseffen dat het levensschip waarop ze zitten, waarop we samen zitten, dat het eens eindigt tegen de toren van God. En dat geen enkel mensenleven bestand is tegen de toren die over een mensenleven ligt. Dat het zondige schip van jou en mijn leven de overkant niet haalt. En je staat op die passagierslijst van de Titanic. Of je het nu goed hebt of niet goed hebt, of je boven op het dek loopt, of beneden in het stookhok aan het werk bent. Je bent op weg, zegt de Bijbel, naar het dodenrijk. En hoe je ook gedraagt aan boord van het schip, of je nu je best doet of niet je best doet, maakt eigenlijk helemaal geen bal uit. Of je nu angstig rondloopt over het dek, omdat je denkt, misschien gaat het mis. Of dat je in je luie stoel achterover ligt te slapen. We varen allemaal naar diezelfde bestemming toe. Een paar weken geleden gaf ik een tekenopdracht, een schilderopdracht in mijn klas. En toen zei ik wil graag dat jullie gaan mengen, gaan leren mengen. Je mag twee kleuren kiezen. En dan moet je met die twee kleuren zoveel mogelijk combinaties gaan maken van tinten. Nou, één kind nam blauw, ander nam geel. En ze gingen ermee mengen, druppeltje voor druppeltje. En zo gingen ze op zoek naar hoeveel verschillende tinten je kunt maken. En toen kwam er een kind bij me en die wilde zwart en wit hebben. En dat kind was aan het mengen. En toen kwam ze bij me en ze zei, kun je van zwart nu ook weer wit maken? En toen dacht ik aan mijn preek, natuurlijk. En ik dacht aan iets wat ik daarover kon zeggen tegen. Want dan zit je zomaar in de tekenles bij, eigenlijk bij het geloof. Toen zei ik net, dat lukt niet. Ik zeg, als je zwart hebt, daar kun je er een druppeltje wit bij doen. En dan wordt het iets lichter zwart. En je kunt er heel veel wit bij doen. Maar het zal nooit zuiver wit worden. Ik zei tegen dat kind, en zo is het eigenlijk ook met geloven. Ik zeg, je kunt zo je best doen om er maar wit bij te doen en wit bij te doen en wit bij te doen. In de hoop dat je misschien eens mooi wit zult zijn, maar het gaat je niet lukken. En zit je zomaar in een tekenles, ben je aan het praten over het geloof. En dat is een heel kostbaar moment. En ik dacht ook aan dit onderwerp. Ik dacht van, er zijn mensen die echt denken dat ze aan boord van die Titanic in het besef zijn dat ze eens bij de toren van God uitkomen. En zeggen, ja, maar als ik maar genoeg goede dingen doe in mijn leven, maar genoeg wit toevoeg, dan wordt dat zwart waar God mij om veroordelen zal vanzelf wit. Maar het probleem is, hoeveel wit je ook erbij doet, en ik daag je uit om het te doen, neem eens een druppeltje zwart en gooi er heel veel wit bij. Je staat versteld hoeveel wit je nodig hebt en hoe weinig het effect is. Het blijft gewoon grijs. En het probleem in ons leven is, we willen er wel wit bij doen door goede daden. Maar er komt ook elke dag in mijn leven tenminste, en ik denk ook in uw leven, ook van alles bij wat zwart is. En als we voor de troon van God staan, dan zien we daar een God die zuiver en onbesmet wit is. Waar geen spettertje zwart op te zien is. En God zegt, wil je bij me horen, mijn kind? Dan zul je dezelfde kleur moeten hebben als ik. Smetteloos wit, rein. En dan sta je daar met je gemengd grijs. Of met je wanhopig wit wat meer zwart is dan wit. En dat is eigenlijk waar mensen voor staan. Dat mensen beseffen dat hoe goed ze hun best ook doen, en dat is het probleem van alle religies in de wereld om ons heen, dat ze altijd denken, we zijn misschien niet wit, maar als we maar genoeg wit toevoegen aan ons zwarte leven, dan komt het ooit goed. En de Bijbel zegt, vers 10, we zijn op reis naar het dodenrijk. En eigenlijk is dat ook wat de Titanic meemaakt. Die dag die kwam, mensen wisten het niet, maar wij weten het wel. Wij kennen Gods woord, we weten dat die ijsberg van Gods toren vroeg of laat daar wacht. En dat het dan klaar is. En als u de film gezien hebt, dan heeft u ook iets gevoeld van de wanhoop die je dan losbreekt. Als je beseft dat je voor een heilige God komt te staan, die niets door de vingers ziet. De God die alleen maar toegang geeft als je zuiver wit bent. En ik zeg allemaal bekende dingen voor u, en toch zeg ik het omdat ik al zo graag wil dat we beseffen wat een wonder het is dat er opeens, terwijl je in dat water ligt, ijskoud en voelt binnen een paar minuten, dan stopt mijn hart met klop, is het klaar. Als je die doodsangst voelt, dat je opeens beseft dat daar het licht is, er een sloep naar je toe komt en iemand je hand beetpakt en je aan boord trekt. Mensen, als je weet dat je de dood in je ogen in de ogen hebt gezien, en dat iemand je hand pakt en je eruit trekt, een deken om je heen slaat en je beseft dat je gered bent, oh, wat zul je dan dankbaar zijn. En wil wel eens als christen dat gevoel weer hebben van, wat een wonder het is dat ik losgetrokken ben uit het oordeel van God. Want we vinden het allemaal zo, weet je, we vallen in slaap als het gaat over de genade van God. Ja, oh ja, hij is gestorven voor mij. Ja, oh, hij is goed, hij is goed. Maar er is... Het is vaak zo weinig dat we echt denken, oh, wat een wonder. Wat een wonder. En dat kan ik er niet in slaan, ik kan er niet in praten. Maar soms denk ik, wat een wonder, Heer, dat ik in mijn leven maar aan het mengen ben in een poging om wit genoeg te worden. En dat u zegt, joh, stop nou met al dat gerommel. Als je bij mij komt, dan trek ik je eruit. Ik trek je gewoon uit die rotzooi en ik maak je smetteloos wit. En dat is wat de psalm zegt. Er staat, Gij maakt mij het pad des levens bekend. Dat betekent, hij laat het zien. Ik zag het zelf helemaal niet. Ik was op weg naar de dood en God die opent mijn ogen en die zegt, kijk eens, dit is de weg die ik je geef. En ik mag er zomaar op gaan lopen, zomaar naar hem toe gaan. Donderdag werd ik gebeld. Ik had een studiedag op school, of ik gelijk naar het ziekenhuis kon komen. Er was iemand uit onze gemeente die al jaren leidt aan COPD. Ernstige longziekte. Die ging sterven. Zijn kleins belde op en zegt, ja, opa die is opgenomen. En alle kinderen, kleinkinderen zijn erbij. geroepen, want de dokter heeft gezegd, vandaag gaat hij overlijden. En eigenlijk is er geen contact meer met hem, hij is helemaal weg. Wilt u alsjeblieft komen om te bidden? Nou, dan ga je opeens van een studiedag, dan sta je 10 minuten later sta je in een ziekenhuis. In een kamer vol met kinderen en kleinkinderen. En aan het voeteind van iemand die gaat sterven. En dan besef je opeens hoe het leven in elkaar zit. Dan besef je opeens, dat is het moment waar het op aankomt. En er gebeurt iets heel bijzonders, wat ik echt nog nooit meegemaakt heb in mijn leven. Hij sloeg zijn ogen op. En de kinderen schrokken ervan, de kleinkinderen nog meer. En hij wilde praten, maar zijn lippen waren zo droog dat hij geen woorden uit kon spreken. En we maakten zijn lippen nat en toen ging hij spreken. Echt met een stem die je kon horen. En dat was... Ik had het gevoel zoals dat was bij Jacob die op zijn sterfbed lag en zijn zonen één voor één bij zich riep. En hij zei... En de meeste van zijn kinderen willen niets van het geloof weten. Zijn kleinzoon wel. En hij zei het zo duidelijk. Hij zegt, de laatste dag op aarde, zei hij. Maar de eerste in de hemel. En dat is mijn vreugde. En iedereen stond natuurlijk te huilen. En ze troosten elkaar. En die vader, en hij zei, die opa en die vader zei van... Die weg, die is er ook voor jullie. Er is maar één weg om bij hem te komen. Nou, toen zakte hij weg en toen dacht ik, wat een genade dat God gewoon dat geschenk gegeven heeft, dat die mond nog één keer kon spreken, want dat gebeurt ook heel vaak anders, dat je die kans niet meer hebt, en nog één keer tegen die kinderen kon zeggen, kiezen. En ik zeg het vanmorgen tegen jullie, als je niet gekozen hebt, kies om op deze weg te gaan lopen, de weg die naar het leven gaat. En als je erop loopt, misschien al heel lang, en je bent er helemaal niet blij meer van, besef dan eens wat het is om zonder hem te moeten leven. Als we toch eens 1 seconde in de hel zouden kunnen kijken. Wat zouden we dan gillen en springen en juichen van blijdschap dat God ons op de weg van het leven gezet heeft. En dat hij zegt, je mag naar me toe lopen en je mag daar putten uit die onuitputtelijke bron van vreugde die daar is. Je mag daar de liefelijkheden die in mijn rechterhand zijn, daar mag je van genieten. Ook al ben je zwart, ik maak je witter dan sneeuw, witter dan wol. Weet je, en als je dat beseft, dan kom je vanzelf uit bij het kruis van Golgotha. Dan zie je daar Jezus Christus die daar die weg heeft geopend. De weg die naar het dodenrijk ging, heeft omgebogen en jouw leven heeft gezet op de weg naar het leven toe. We leerden vroeger altijd lange rijtjes uit ons hoofd. Lange rijtjes uit geschiedenis. Ik moest altijd stampen. 800 tot keizer gekroond, Karel de Grote. 1600 slag bij Nieuwpoort. 1945, de bevrijding Normandië, juni. Belangrijk moment, 2 april 1955, de geboorte van Johan Heideman. Maar wat je echt beseft, als je deze tekst leest, dan denk je, het ene jaartal wat telt, het kantelpunt van de geschiedenis waar het echt om draait, dat is 2000 jaar geleden. Toen de Zoon van God ervoor gekozen heeft om naar de aarde te komen, in jouw plaats te sterven en voor jou de weg ten leven te openen. Om jou te zeggen, kom maar. Kom maar als je vuil en zwart bent, als je moe bent. Kom op die weg naar het leven en kom in de vreugde van mijn vader. Die vreugde is overvloedig. En kijk eens in zijn rechterhand, daar zijn liefelijkheden en die zijn ook voor jou, mijn kind. En terwijl ik dat zeg, denk ik, hoe kan het dan dat ik zo vaak dat gewoon niet verlang? Hoe kan het nou dat ik soms veel blijer ben met een televisieuitzending of met een blad, of met een auto, of met iets anders. En dat mag ook, snap je? Je mag ook genieten van dingen. Maar hoe kan het zijn dat je dan dat het gelijk of boven de vreugde staat die God aanbiedt? En daar worstel ik echt mee. Omdat ik weet van, Heer, de vreugde nu gaat boven alles. is beter dan alles wat dit leven te bieden heeft. Hoe kan het dan zijn dat ik soms mijn vreugde vind op plekken waar ik van denk, ja, dit is het dus niet. Hier moet dit niet zijn. Worstelt u daarmee? Ik baal dan echt van mezelf. Dan denk ik, hoe kan dat nou, dat als God dit aanbiedt en hij zegt, joh, als je echt tot je bestemming wil komen, als je echt wil leven in de volheid van zoals ik je bedoeld heb, dan is dat dicht bij mij. En denk, waarom ben ik dan niet altijd? Waarom smacht ik niet? Waarom dorst ik niet altijd? En dan zit ik echt vaak op mijn knieën, letterlijk. En soms niet letterlijk, terwijl ik op de fiets zit. Dan denk ik van, Heer, ik wil het zo graag, maar mijn lijf wil zo graag ook de andere kant op. Heer, geef me genade. En ja, toen kreeg ik 2 weken geleden een preek van een jongetje uit mijn klas. Andersom. Er was een jongetje uit een andere klas die daar niet meer te houden was. En grote gedragsproblemen, liep niet goed. En de juffrouw zag het niet zitten en zei, nou mag die bij jou in de klas. Ik heb een klein klasje van 10 leerlingen. En toen zei ik, nou dat wil ik wel proberen, dat is een uitdaging. En het jongetje kwam binnen en het ging eigenlijk de eerste week zo gigantisch fout. Het was telkens weer explosies van misdragingen en tafels die omhoog gingen en stoelen die door de klas gegooid werden. En het was echt griezelig. Voor de kinderen was het gewoon gevaarlijk. En dan moet je ingrijpen, dan moet je zo'n jongen beetpakken. En dan moet je zoeken naar, hoe kun je zo'n jongen helpen? En weet je, die jongen is echt een preek van mij geworden, zonder woorden. Op een gegeven moment ging de klas naar gymnastiek, we hebben een gymleraar. En toen heb ik apart met hem gezeten en zei ik, help me nou eens. Hoe kan ik je nou helpen dat wat er telkens gebeurt, dat anders wordt, dat het minder wordt, dat het overgaat. En toen zei hij, elke morgen zegt hij dan, vraagt mijn moeder, ga je best doen, probeer je niet boos te worden. En zeg ik beloof het. Hij zegt, en dan ben ik op school en dan gebeurt het toch. En ik wil het helemaal niet en is het gebeurd, dan heb ik er echt spijt van. Maar het gebeurt elke keer weer. En hij was zo verdrietig dat ik voor het eerst echt zag dat hij zo echt verdrietig was. En toen, het was net als ik in de spiegel keek, alsof ik mezelf zag. Alsof ik voor God zat. En dat ik tegen God zei, Heer, ik wil zo graag in die vreugde leven, elke dag. En elke morgen als ik opsta, zeg ik, Heer, vandaag wil ik in uw vreugde zijn. Wil ik in het centrum van uw heerlijkheid staan. En dan kom ik thuis en denk, nou, het is helemaal niet gelukt. Ik heb die vreugde niet gezocht. En toen heb ik gezegd, weet je wat? Ik ben niet boos op je. Als we het nou samen gaan doen. Als jij het nou niet meer alleen hoeft te doen, maar als ik nou, als je meester, samen met jou ga zoeken naar een oplossing. En ik snap best dat het nog vaak fout gaat, maar we gaan samen zoeken of we eruit kunnen komen. En vind je het goed dat we God vragen of hij ons wil helpen? Nou, we zitten bidden. Weet je, dat vind ik veel belangrijker dan 1 en 1 is 2. En de hoofdstad van Nederland is Amsterdam. En toen ik op de fiets zat naar huis, toen dacht ik, ja, Heere God, ik ben als dat jongetje. Ik wil zo graag en elke dag voel ik, het lukt me niet. Maar ik pas ervoor om bij mijn Heer te liggen. Ik weet dat die dag komt dat mijn leven geen belemmering zal zijn. Als ik in uw heerlijkheid ben, dan zal ik die vreugde ten volle proeven. Maar ik pas ervoor om in dit leven te zeggen, dus hier lukt het niet. Ik wil samen met jullie, mensen in Sliedrecht, ik wil samen met iedereen die de Heer Jezus wil volgen, zeggen, Heer, ik wil telkens weer opstaan. Omdat er iemand is, een meester, die mijn hand heeft gepakt en zegt, maar we gaan het samen doen. Want alleen lukt het je niet. En we hebben een Vader in de hemel waar we aan kunnen vragen, wilt u me genade geven? En nu, een poosje later, gaat het goed met het jongetje. Hij explodeert nog wel eens, maar iets minder. En wat minder fel. En zo wil ik ook in het leven naar God staan. En ik hoop u, dat u zegt van, Heere God, ik wil zo graag op die weg naar het leven lopen. En ik wil zo graag elke dag beseffen dat ik zo rijk ben in u. Dat de echte vreugde in mijn leven ligt in het kennen van u, in het genieten van u, in het beseffen dat u overvloeiend bent in uw goedheid. En ik geloof echt dat we een eeuwigheid nodig hebben en we geen dag ons zullen vervelen. Ik geloof misschien, ik weet niet of overdrijf ik het, maar je kan nooit overdrijven over de hemel, denk ik. Ik geloof echt dat we dag in dag uit verbaasd zullen blijven over de heerlijkheid van God. Dat die vreugde van God nooit zal winnen. Dat je als het ware in de eeuwigheid elke dag opnieuw zult beseffen. Oh, kijk eens wat mooi. Oh, dat heb ik nog niet gezien. En dat geeft God. En zo is die. En dat laat hij zien. En dat er een ontplooiing is van immense vreugde die God dan laat zien. En God zegt, daar mag je nu al een voorsmaakje op aarde van hebben. En wat geeft je dat moed? Als je het moeilijk hebt, als je ziek bent, als je het niet ziet zitten. Als het leven soms zwaar is. Wat is het geweldig om dan een bron te hebben van vreugde die nooit opdroogt. Nou, dat wens ik jullie toe. In Jezus' naam. Amen. Heer God, we komen naar u toe. En we danken u, Heer, dat u zegt in de psalm dat u de weg van het leven hebt laten zien. En dat u zegt, kom maar, want bij mij is overvloed van vreugde. Niet karig, niet een klein beetje, maar overvloed. En als we dicht bij u komen, dan zien we lieflijkheden in uw rechterhand. Heer, we hoeven niet op afstand te blijven. We mogen nu al in dit leven dicht bij u komen. En smachten, verlangen, hunkeren om daar te zijn. Heer, ik wil u bidden voor deze gemeente dat we niet gewend zullen raken aan de genade die ons gegeven heeft. Maar telkens weer verbaasd zullen zijn. Amazing grace over uw goedheid. Heer, en dat we telkens weer beseffen dat hoe vaak we ook struikelen en vallen en onze vreugde zoeken in andere plekken, dat we telkens weer opnieuw mogen beginnen op die weg naar u toe en die vreugde van u mogen proeven. Heer, dat het ons goed mogen smaken. Amen.